Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
Je wilt het beste voor je organisatie en dat is soms best een uitdaging. Met AVAS stroomlijn je al je bedrijfsprocessen, zoals facturatie, payroll, maar ook je inkoop. En dat allemaal in dezelfde applicatie. Zo weet je met één hoe je ervoor staat en hou je meer tijd over voor echt belangrijke zaken. AVAS Software, speciaal voor jouw organisatie.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Iwan Verrips.
Hallo en welkom bij de perfecte onderbreking van je werkdag. Vanaf 11:30 praat ik over verschillende onderwerpen uit het nieuws vandaag, zoals abortus en de 5 dagen bedenktermijn die daar nu voor staat. Sommige partijen vinden dat die weg moet. En we gaan het hebben over de anonieme klachten aan het adres van Khadija Ariep en ook haar reactie daarop en alles wat dat losgemaakt heeft. Zometeen vanaf 11:30. In mijn panel vandaag Tommy Schoots, transgenderactivist, welkom.
Hallo.
En Harmen Krul, kandidaat Kamerlid, CDA. Nummer 21. Je moet net zo enthousiast hallo zeggen als Tammy.
Hallo.
Mag. Bijna overtuigd. Ja. We beginnen met het breekijzer.
BNR breekt. Breekijzer.
Ik vond het wel een goede poging hoor. Europa moet een vaccinatiepaspoort invoeren. Dat is ons breekijzer vandaag. Daar praten de EU-leiders vandaag over. Oostenrijk bijvoorbeeld wil dat er zo'n paspoort komt in de vorm van een appje. En ook alle veel Zuid-Europese landen willen dat, zodat het toerisme weer een beetje op gang komt. Maar niet alle lidstaten zien het zitten. Bijvoorbeeld vanwege privacy aspecten. En dan is er ook altijd nog die vraag, is dat wel eerlijk? Want straks dan mogen alle gevaccineerden weer alles. En zitten de boomers als eerste weer lekker met hun camper in Duitsland of aan de Costa en in de kroeg. En dan staan jongeren achteraan. Want voordat zij allemaal ingeënt zijn, dat kan nog wel even duren. Kortom, voor's en tegens. Maar mijn belangrijkste vraag is, wat vind jij? Reageer op ons breekijzer. Europa moet een vaccinatiepaspoort invoeren. Bel naar 020-468-4x0. Of join ons op Clubhouse. Ga naar bnr.nl/clubhouse. Daar kan je meepraten. Ik geloof dat ik nu heel eenzaam alleen in het Clubhouse groepje zit. Dus of er gaat iets mis, of echt helemaal niemand wil meepraten.
Ga er wel bij,
maar...
Iwan.
Oh, dat is heel fijn, dankjewel. In ieder geval iemand, maar je staat tegenover me, dus dat is een beetje gek. 020-468-4x0, dus bel nu, we praten er nu over. En, oeh, er is dan iemand nu. Oh, Mireille, onze hoofddirecteur. Oh shit, nou moeten we heel erg gaan opletten. Oké. We gaan er praten over met EU-correspondent Stefan de Vries. Stefan, goedemorgen.
Goedemorgen.
Het klinkt in de basis als een goed idee, zo'n paspoort. Toch staat niet iedereen te springen. Kan jij even schetsen waar de bezwaren liggen?
Nou, de bezwaren liggen onder andere bij het feit dat er ten eerste moet er natuurlijk een uniform systeem komen. Dus dat bijvoorbeeld een app die iedereen kan gebruiken, die overal in Europa hetzelfde is, die goed beveiligd is. En er zijn ook zorgen natuurlijk over de privacy, want wie kan die gegevens inzien? Wie kan er bij je medische geschiedenis? En dan ten derde is nog het punt dat als je een vaccinpaspoort instelt, dan heb je eigenlijk een nieuw paspoort in Europa. En een van de pijlers van de Europese Unie is nu juist dat we zonder paspoort kunnen reizen. Dus je werpt een nieuwe grens op. Je komt eigenlijk aan het vrij verkeer van personen. En daarmee kom je eigenlijk aan het voorbestaan van de Europese Unie.
Ja, want dat vrij verkeer van personen hebben we natuurlijk al. Maar toch is het geloof ik niet de bedoeling dat ik bijvoorbeeld nu al naar België of Duitsland ga.
Nee, Nederlanders mogen sowieso niet reizen tot eind maart. Althans, dat is het advies van onze grote leider Mark Rutte. In België kom je eigenlijk nauwelijks meer binnen. Duitsland heeft de grens al gesloten met Tsjechië en Oostenrijk. En zo zijn er nog wat grensgevallen, letterlijk en figuurlijk. Waarbij het Schengen-verdrag, het verdrag dat natuurlijk het mogelijk maakt dat we reizen door Europa zonder paspoort, waarbij dat verdrag enorm onder druk staat. Dus ja, er zijn al wat landen die het niet zo nauw nemen. En er zijn ook al landen die een bewijs eisen of verlangen van het feit dat je gevaccineerd bent of niet. Dus een soort vaccinatiecertificaat, dus dan geen paspoort. Maar dat komt eigenlijk neer op wat Nederland ook doet, dat je een test en een sneltest moet doen als je het land in wil.
Ja. Weet jij aan welke kant Nederland staat in deze discussie? Wat vindt ons kabinet?
Ja, Nederland is wat huiverig. Is nog niet overtuigd van het nut van zo'n vaccinatiepaspoort. Ook omdat de vrees bestaat dat er natuurlijk een soort tweedeling gaat ontstaan in de maatschappij. Tussen zij die wel gevaccineerd zijn en zij die niet gevaccineerd zijn. Het komt eigenlijk ook een beetje neer op een vaccinverplichting. Want ja, de prijs voor niet vaccineren is in feite sociale isolatie. Want je kan er niet meer reizen. Maar je kunt je ook voorstellen dat bijvoorbeeld bioscopen of cafés zo'n vaccinpaspoort gaan eisen. Ja. En ja, dat is eigenlijk dan een druk op mensen die niet willen vaccineren om toch wel te vaccineren. En dat, ja, dat heeft natuurlijk, staat op gespannen voet met de persoonlijke vrijheden. Ja.
Ik ga zo een, blijf even hangen, Stefan. Ik ga zo een rondje bellers doen. Tijn, Frans en Kenneth via Clubhouse die hangen. En ook Anthony en Jury, die hoor je zo meteen. Eerst even een rondje in de studio. Jij kan ook reageren. Bel nu 020-468-4x0. 020-468-4x0. Dan praat je zo meteen mee over ons breekijzer. Nederland, nee, Europa moet een vaccinatiepaspoort invoeren. Tammy, ik hoor van Stefan allemaal bezwaren.
Ja.
Zie jij het zitten? Een paspoort waarmee je weer een beetje kan gaan reizen?
Nee, en ik denk dat er een fundamentele discussie is die we hierin vergeten. En dat is eentje van ongelijkheid. Als we kijken naar de vaccinatiesnelheid. Hè, Duitsland, Frankrijk lopen ontzettend achter. Stond in de Financial Times laatst. En ook zei Denker des Vaderlands Daan Rovers in Buitenhof afgelopen zondag. Dat als wij zo doorgaan dat we pas in juli 2023 allemaal gevaccineerd zijn. Mm-hmm. Wat ga je nou krijgen als die mensen, als we echt als overheid heel erg achterlopen? Nou, je zag een soortgelijke trend in India, hè, waar ze ook ontzettend achterliepen. En de private sector is daar ingesprongen. En wat zo'n paspoort gaat doen, is dat die gaat het alleen maar versnellen. Dus mensen met een duit in het zakje, weet je wel, die rennen naar die private aanbieders, betalen de hoofdprijs en die zitten lekker van de zomer in Ibiza. Ja.
Of gaat het dat vaccinatiepaspoort Hugo de Jonge stimuleren om Nederlanders heel snel vol te prikken?
Ja, nou, dat hopen we allemaal de hele tijd, maar het blijft maar achter. Lopen. Maar dat is wel een trend die je ziet gebeuren. En ik denk dat dat een discussie is die achterblijft. Mm. Er zijn gewoon fundamentele discussies die eerst gevoerd moeten worden voordat we het over zo'n paspoort gaan hebben.
Ja. Harmen, jij wil denk ik ook vast wel een keer op vakantie. Je bent ook denk ik een jaar het land niet uit geweest ongeveer.
Nee, langer denk ik inmiddels.
Dus dan zou zo'n vaccinatiepaspoort goed kunnen helpen. Heb je met een soort groene stip van je bent gevaccineerd bewezen en we kunnen weer gaan reizen?
Nou, mogelijk. Ik zit er inderdaad wel iets anders in. Hè. Als ik ga backpacken in Vietnam, dan moet ik ook bewijzen dat ik voor gele koorts ben ingeënt. Anders kom ik het land ook niet in. Dus het is ook niet van. Dit is niet nieuw. Mm-hmm. En we zijn juist bezig met kijken hoe we in de toekomst weer dingen mogelijk kunnen maken. Want we zijn het er allemaal over eens. Heel veel sectoren krijgen gigantische klappen. En we zoeken naar middelen om uiteindelijk weer wat verlichting te bieden. En dit kan een uitkomst zijn, maar, en dat is dan een beetje de nuance. Ja, is het de beste oplossing? Dat weet ik eigenlijk niet. Als je het bijvoorbeeld hebt over bioscopen of restaurants, dat is namelijk de volgende stap. Ja, dat is een privaatrechtelijke aangelegenheid. Ja. Er zijn nu ook plekken in Amsterdam waar ik met mijn spijkeroverhemd niet naar binnen word gelaten. We zeggen, ja, we hebben een dresscode bijvoorbeeld. Hè, mm-hmm. Of mensen, dronken mensen komen niet meer binnen. Daar kan de overheid zich niet zo veel mee bemoeien. Maar wat de overheid wel kan doen en moet doen, is dan toetsen of het middel het doel dient. En het middel, een vaccinatiepaspoort of een vaccinatiebewijs, dient dat echt het doel, we willen minder besmettingen? Mm-hmm. Of zijn er alternatieven, zoals sneltesten of andere vormen? En ik denk dat die discussie, die fundamentele discussie, dat die eerst gevoerd moet worden voordat we ineens overgaan naar, oh, oké. Okay.
Het is eigenlijk veel te vroeg met dit.
Het is eigenlijk veel te vroeg. Kijk, de strategie van het vaccineren, ik durf gewoon te zeggen, we wachten op de vaccins. Mm-hmm. Ik denk dat nu het grootste probleem is. We wachten op de leveranciers. En dat deze discussies eigenlijk pas horen op het moment dat iedereen de kans heeft gehad om gevaccineerd te zijn.
Oké, we gaan even een rondje bellers doen. Ik begin bij Anthony. Of Anthony, goedemorgen.
Ja, goedemorgen. Ik ben het niet eens met de stelling. Ik denk dat je eerst moet gaan kijken naar de noodzaak voor vaccinatie. Mm-hmm. Dus van, we moeten natuurlijk de groep ouderen beschermen. Hè, dat staat even voorop. Maar je moet kijken naar de ja, hoe dodelijk is dat virus nou? Dat is denk ik het één. Volgens mij is er helemaal geen strikte noodzaak om iedereen te vaccineren. Okay. Nou, als je erover bent, dan moet je dat vrijwillig doen. Ja. En dan moet je inderdaad zorgen dat je dus niet gaat discrimineren op wat voor reden dan ook. Hè. Dat bijvoorbeeld, ik hoorde net zeggen dat er nog niet gevaccineerd wordt voorlopig. Hè, voor de groep die dan veel minder risico loopt. Dus dat is één. Maar je moet ook kijken naar mensen die gewoon dat vaccin niet kunnen om gezondheidsredenen. Mm-hmm. Dat is ook een grote groep, denk ik, waar we aan voorbij gaan.
Ja, mensen die ziek zijn en voor wie dat mogelijk nadelige gevolgen heeft.
Ja, precies. Plus die tijd die dus juist risico lopen als ze gevaccineerd worden. Nou, dan is er nog een andere reden, is dat je moet kijken naar wanneer ga je dat doen. Hè? 98% heeft gewoon geen last van het virus. Hè? Dus je moet alleen maar kijken naar de groep die het echt nodig zou hebben, dat je de afweging maakt tussen het risico dat je komt te overlijden aan het virus versus de risico van eventuele bijwerking. Want daar wordt ook niet over gesproken.
Nee, duidelijk. Dankjewel voor het bellen, Anthony. Jury, goedemorgen.
Goedemorgen.
Zeg het maar.
Ja, ik ben ook tegen vaccinatiepaspoort. Vaccineren moet zijn op basis van vrijwillige basis.
zo zeggen dat coronavirus is een zware griep.
Oh ja.
Het gaat mij niet om.
Deze discussie gaan we niet voeren. Maar jij vindt inderdaad. Ja, ik snap het. Dankjewel voor het bellen, Juri. Zometeen nog drie sprekers via Clubhouse. Die hangen al. Die ga ik zo aan het woord laten. Eerst nog even Sergio of Sergio. Goedemorgen.
Een goedemorgen, man.
Zeg het maar.
Oh ja, nee, ik ben er ook op tegen.
Ja, waarom?
Ik hoorde het meisje al tegensprekken voor zeggen over ongelijkheid.
Mm-hmm.
Weet je, ja. Zometeen als je die vaccinatie hebt, je wordt gevaccineerd. En als jij ervoor kiest om het niet te doen,
ja,
dan word je buitengesloten,
ja,
in het tuin samenleven. En dat moet volgens mij niet de bedoeling zijn. Mensen, we leven in een vrij land, democratisch land. Iedereen moet zijn eigen ding kunnen kiezen.
Mm-hmm.
Nou, als jij je niet wil laten vaccineren, daar heb jij gewoon het recht op.
Maar
als jij dat niet doet, ja, dan worden je dingen ontzegd. Dus dan ga je toch. Krijg je een druk op je van, hé, moet ik het toch doen?
Ja, geloof dat Tammy wil reageren.
Ja, ik had het niet over ongelijkheid voor mensen die domme keuzes maken en mensen die geen domme keuzes maken. Ik had het over ook weer over economische ongelijkheid. Dat wil ik toch even helder hebben.
Oké, nee, is goed.
Okay.
Ja, maar het, gewoon überhaupt, ik vind gewoon, ja, als jij je niet wil laten vaccineren, dat moet jij, daar heb jij gewoon recht op. En ja, dan moet jij, ja,
niet
als je het nu niet gaat doen met deze vaccinatiepas, maar is jouw leven gestopt? Stop jouw leven. Ik heb 4 kinderen, ik wil graag op vakantie.
Dankjewel, Sergio. Ik wil even dit aan Stefan voorleggen. Ik hoor heel veel bezwaren, bezwaren die jij eigenlijk net ook noemde. Kijkt de EU daar ook allemaal naar? Want als ik dat zo hoor, al deze bezwaren die jij opzomt, maar ook die mijn panel opzomt, die mijn luisteraars opzommen, dan denk ik, nou, dit gaat er nooit komen.
Nou, ik denk dat het er wel gaat komen.
Oh.
Kijk, het zal een ontzettende harde discussie worden vandaag en morgen in Brussel. Althans online, want iedereen is virtueel aanwezig. Maar inmiddels zijn al 11 landen of 12 landen zijn voorstander van zo'n soort gelijk paspoort. En kijk, Griekenland, die kwam uiteindelijk in eerste instantie met het idee, hebben al een proef opgezet met Israël. Dus mensen met een soort vaccinatiepaspoort kunnen nu vrij reizen tussen Israël en Griekenland. Dus die proef is gaande. En zoals het zo vaak gaat in Europa, als bepaalde lidstaten iets willen en Brussel is een beetje te langzaam, dan zetten ze het vaak zelf op.
Nee.
En ja, op een gegeven moment, als Griekenland de grenzen sluit voor Nederlanders zonder vaccinatie, dan is het heel moeilijk voor de Europese Commissie om daar tegen op te treden. Dus ik vermoed dat het uiteindelijk wel zal komen. Het wordt waarschijnlijk een soort app.
Mm-hmm.
En we moeten niet vergeten, natuurlijk de RIVM en de GGD's, die houden nu ook al bij in een centraal register wie er gevaccineerd is en wie niet. Nou, we weten allemaal hoe goed de GGD hun bestanden kan beveiligen. Dus het is heel goed mogelijk dat binnenkort ook een initiatief ontstaat om de Nederlandse gevaccineerden al in een systeem te stoppen en dat dan te gebruiken voor allerlei toegangscontroles bij stadions bijvoorbeeld. Dus ik vermoed, ondanks alle bezwaren die er bij heel veel lidstaten ook leven, dat we deze zomer in ieder geval, of misschien vlak na de zomer, zo'n soort paspoort krijgen. Maar dat we vrij kunnen reizen door Europa, ja, zolang corona er nog is, denk ik dat dat een illusie is.
Stefan de Vries, dankjewel. Ik ga een paar sprekers via Clubhouse aan het woord laten. Tijn, goedemorgen.
Goedemorgen, ja. Ik vind het een interessante discussie, maar ik denk dat je eigenlijk de vraag moet stellen aan de luisteraars in de discussie, dat wat zou de reden zijn om je niet te laten vaccineren?
Ja, dat is op zich een hele interessante discussie, die wil ik ook wel aangaan. Maar we gaan het vandaag even specifiek hebben over dat vaccinatiepaspoort, anders dan voeren we drie discussies tegelijk. Frans, goedemorgen.
Ja, goedemorgen. Ik heb hier in mijn handen van het Koninkrijk der Nederlanden een GGD-paspoort, internationale gezondheidsregeling.
Ja.
En die heb ik vorig jaar gebruikt voor mijn reis naar Tanzania.
Mm-hmm.
Ja, alhoewel ik een boomer ben, snap ik wel dat ik misschien wel eerder gevaccineerd word dan anderen.
Mm-hmm.
En ik gruwel van de ongelijkheid. Maar uiteindelijk zal er toch iets van een soort van groepsimmuniteit wereldwijd ook gaan ontstaan.
Ja.
En als dat er is, ja, dan hebben we ook geen paspoorten meer nodig. En dan kunnen ook mensen die om wat voor reden zich niet laten vaccineren ook reizen, lijkt me.
Maar zou je tot die
dus
tijd dan voor
tijdelijke regeling.
En zou je tot die tijd dan wel voor zo'n soort paspoort of een app of iets dergelijks zijn? Bovendien, je bent een boomer in
Clubhouse,
dus dat komt
wel
goed
weer
hoor. Maak me geen zorgen om.
Ja, ik vraag me af waarom er dan weer een nieuwe app moet worden ontwikkeld als we al zo'n paspoort hebben van de GGD.
Nou, daar zou het goed in kunnen. Kenneth, die stak zijn hand op. Kenneth, goedemorgen, zeg maar.
Ja, goedemorgen. En superleuk onderwerp. Ik heb er toevallig ook recent een artikel over geschreven, want ik ben een privacyjurist, dus ik vind altijd dit soort discussies waanzinnig interessant. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, ik vind dat privacy eigenlijk niet echt een rol speelt.
Okay.
Ik denk dat mensen dit veel groter maken dan het is. En ik denk dat we vooral moeten kijken, hè, wat volgens mij iemand die bij jou aanwezig is ook al zei, wat is het doel? En volgens mij is het doel de besmettingen tegengaan. En het doel is niet vaccineren. Vaccineren is een middel. Mm-hmm. En op het moment dat blijft...
Ja, we hebben nog niet gehad dat Clubhouse de verbinding eruit viel. Nou, ook weer een over. Nou, ik ben het vond wel interessant, Kenneth, maar je verbinding is weg. Misschien kan je zo nog even meepraten, zou interessant zijn. Privacy, Harmon, is dat een aspect waarvan jij denkt van ja, dat moet heel erg zwaar wegen of gaat vaccineren voor alles?
Nee. Kijk, punt 1, vaccineren is geen verplichting. Mm-hmm. Ik vind, zowel direct als indirect, moet je geen vaccinatieplicht opleggen. Mm-hmm. En punt 2, we hebben gewoon bestaande wet en regelgeving rondom privacy. Ja. En ik denk dat je daarbinnen dit moet regelen. Ik vond het wel interessant over... Ik heb zo'n geel inentingenboekje. Mm-hmm. Zoiets. Ja, je krijgt ook gewoon een bewijs als je gevaccineerd bent. En wat ik al zei, als ik ga backpacken in Vietnam... dan moet ik ook laten zien dat ik voor gele koorts of DTP ben ingeënt. Ja. Dus ja, wat ik eigenlijk meeneem, wat ik ook heel veel mensen hoor zeggen... en dat verbaast mij een beetje... Van, ja, enerzijds ja, maar ik vind vrijheid zo belangrijk. Niemand moet mij iets kunnen verplichten. En ik wil gewoon weer aan de bak. Ik wil gewoon leuke dingen doen. En dat zijn dezelfde mensen die zeggen... ja, maar ik wil... Ik moet overal binnen kunnen. Ja. Maar we willen uiteindelijk eruit komen. Ja. Dus we zoeken naar middelen om eruit te komen. Lukt niet. En dezelfde mensen die daartegen zijn roepen dan... ja, maar ik wil me ook niet laten vaccineren.
BNR breekt. Ivan Verrips.
Zo'n duivels dilemma dit, zeg. We praten over ons breekijzer. Europa moet een vaccinatiepaspoort invoeren. Ben je het daarmee eens of oneens? Je kan meepraten door te bellen naar 020-468-4x0. Ik heb al een paar mensen hangen, die ga ik zo even aan het woord laten. Harmon Krul is in de studio, kandidaat Kamerlid voor het CDA. En Tammy Schoot, transgenderactiviste. En zij zijn mijn panel voor vandaag. En zeg je van, goh, ja, lekker alles snel open. Of zeg je, nee, dat is oneerlijk. Dan staan ouderen vooraan in de rij. In Israël hebben ze dus al zo'n paspoort ingevoerd. En daarom is nu ook bij me Ralf Dekkers, onze correspondent in Israël. Goedemorgen, Ralf. Of goedemiddag bij jou.
Goedemorgen.
Ja.
Goedemorgen.
Hoe werkt dat vaccinatiepaspoort daar precies? Het is een app, hè?
Het is een app. Je kan het ook uitprinten via de site van het ministerie van Gezondheid. Mm-hmm. En die neem je mee naar fitnesscentra, sportscholen, culturele voorstellingen en hotels. En daar kun je mee naar binnen als je gevaccineerd bent of als je hersteld bent van COVID.
Oké, okay. Nou weten we dat Israël het lekker doet als het gaat om vaccineren, qua tempo. Dus dat is natuurlijk fijn, want dan kunnen veel mensen meer naar veel plekken toe.
De helft van de bevolking is inmiddels in ieder geval 1 dosis hebben zij gehad. Uh-huh. En het is dus de groene paspoort ook hier iets als iets tijdelijks gezien om de economie nu weer te heropenen. Uh-huh. Om mensen weer aan het werk te krijgen. En het gaat alleen maar om niet-essentiële zaken. Dus winkels, bibliotheken, et cetera, die blijven voor iedereen toegankelijk.
Ja, ja. Nou hebben we deze uitzending al een minuutje of 20... hebben we het over allerlei bezwaren die er ook over zijn... als het gaat om rechten die je misschien toch al hebt... of privacyzaken, medische geheimen. Ja, het gaat jou niks aan of ik gevaccineerd ben of niet, bij wijze van spreken. Zijn dat bezwaren die ook in Israël leven?
Ja, maar niet zozeer ten aanzichte van de groene pas. Men zegt hier met de groene pas, er zijn hier voldoende vaccins beschikbaar. Dus iedereen kan er één krijgen. Dus er is niet echt een tweedeling. Mm-hmm. Maar men wil hier nog een paar stappen verder gaan. Bijvoorbeeld om bepaalde beroepsgroepen min of meer te verplichten ook een vaccin te nemen. Of anders ben je gewoon niet meer welkom op de werkplek. Of je moet elke 48 uur een test afnemen.
Ja, maar en hoe wordt het afgewogen dan daar bij jullie?
Nee, sowieso in Israël is men wel gewend om persoonlijke vrijheden op te geven voor de veiligheid van het land. Ja. Dus de weerstand hier is een stuk minder dan in Nederland of de rest van Europa.
Ja. Dankjewel voor jouw blik uit Israël, Ralf Dekkers. Ik ga een rondje bellers doen. Mensen die nog aan de telefoon hangen. Rinus, goedemorgen. Rinus.
Ja, hallo.
Hallo, goedemorgen, zeg het maar.
Ja, goedemorgen, Rinus, even sprekende. Ja, waar maken ze het allemaal zo moeilijk weer met regeltjes? Want ik heb dat al eerder gehoord met spreken. De WHO, dat je op de WHO staat, kan je gewoon het gele boekje zien. Mm-hmm. En dat is een internationaal bewijs voor inentingen. Daar staat al bij dat het COVID-19, daar staat er ook al bij dat je dat erin kan vullen. Mm-hmm. Ja. Dat is mijn vraag. Waarom nu weer? Ik kan begrijpen dat je dat in Europa vrij wil reizen. Dat kan ik begrijpen dat daar een regeling voor komt. Maar in elk land waar ik kom, in Rwanda, Uganda of waar dan Indië, moet ik dat gele boekje meenemen.
Ja, dus jij zegt het bestaat eigenlijk al. Wonnie, goedemorgen. Jij bent wel voor een vaccinatiepaspoort, hè?
Ja.
Waarom?
Nou, ook net als wat mijn voorganger zegt, vaccinatie, dat neem je gewoon mee als je naar een tropisch land gaat. Mm-hmm. En dan, niemand maakt daar een probleem over. We willen allemaal terug naar het nieuwe normaal. Mm-hmm. En dan komt de vaccinatiepaspoort, dan gaan we weer allemaal discussies voeren van wel of niet. En zo houden we het langer dicht, ons land dicht. Weet je?
Zijn we dan een beetje te gevoelig geworden met z'n allen hier?
Ja. Yep.
Nou ja, het gaat altijd om de vrijheid en altijd om privacy. Uh-huh. Ik denk, ja, het is nu pandemie. Weet je, mensen gaan hieraan dood. Dit is een noodsituatie. Nood breekt wet, toch?
Ja, en precies wat Harmen ook al zei. Als je op vakantie gaat naar een land waarvoor je ingeënt moet worden, dan neem je al je vaccinaties en het bewijs daarvan mee. Dus waarom maken we daar zoveel fuss over?
Mag ik daarop inbreken?
Ja, zeker.
Want ik vind die vergelijking echt super laconiek. Want het gaat echt wel ergens anders over. Hè? We hadden het net over vrij verkeer van personen, mm-hmm, goederen. Dat is echt iets waar wij groot mee zijn geworden. En aan de bellers, aan meneer Krul, merk ik gewoon nu dat we dat voor lief nemen. Zeg maar, als we weer paspoorten gaan invoeren, dan is die stap verder groot. En kijk, en ik ben geen anti-corona-wappie. Laat ik dat even heel helder hebben. Maar ik denk dat het belangrijk is om ook te zien dat deze crisis blijvende gevolgen gaat hebben. Dit is niet alsof we naar Thailand gaan en daar even een geel boekje laten zien. Dit gaat over waar Europa op gebouwd is. Hè? Dat we vrij heen en weer kunnen reizen.
Je bent laconiek, Harmen.
Ja.
Nee, ik toen Stefan zei, ja, het is eigenlijk het einde van de Europese droom. Daar kwam het een beetje op neer. Ik vind dat echt wel meevallen. COVID heeft niemand voor gekozen. Het gaat ook niet meer weg. Het gaat ook gewoon niet meer weg. En deze vaccinatie zal langzaam tot de nieuwe normaal moeten behoren. En zo creëer je die groepsimmuniteit. Maar het is niet iets waar we voor gekozen hebben. En we kunnen het ook niet wegdenken. Het enige wat we kunnen doen is maatregelen nemen die ervoor zorgen dat we weer sneller
naar een normale situatie komen. Ja, maar dit is ook deels grondrechten daarmee aantasten. Een beetje opheffen. Ja,
ja, en als COVID niet weggaat, gaat die paspoortplicht dan ook niet weg. Weet je wel, daar moet je over nadenken.
Nou ja, op een gegeven moment zal dat R-getal zo laag zijn dat het niet meer nodig is. Daar hopen we. Dat hebben we ook verschillende bellers horen zeggen. Hè, van in Israël ook, dat is tijdelijk. Ja. Maar ik denk echt dat we op de lange termijn zo'n vaccinatie, of nou een app is of een paspoortje, dat niet per se betekent dat er geen vrij verkeer van personen meer kan zijn.
We moeten bidden dus. Bidden dat het goed afloopt.
Je kan altijd bidden dat het goed afloopt. Dat is niks mis mee. maar zo zie ik het echt niet. Ja.
Oké, nee, duidelijk. We hoeven het ook niet eens te worden. Dat geeft helemaal niet. We hebben nog een paar bellers tot slot. Nico, goedemorgen.
Ja, hi, goedemorgen.
Zeg het maar.
Nou, ik vind eigenlijk dat de overheden gewoon moeten faciliteren in plaats van debatteren. En dan aan de individuele personen overlaten of ze het paspoort wel of niet willen aannemen. En daar zullen consequenties bij zitten.
Ja, duidelijk, dankjewel. Gert, wil je erop reageren?
Nou, kijk, want nu komen we weer. Ja. Dit zijn wel dezelfde personen dat als ze straks voor een restaurant staan, ze willen dat ze naar binnen willen. Mm-hmm. En dan zeg ik, ja, maar daar gaat de overheid dus ook niet over. Nee. Dit is namelijk iets tussen jou en dit restaurant. Een privaatrechtelijk aangelegenheid tussen één burger en de ander. En daar gaat de overheid ook niet over. En dan is het ineens van, oh, maar dan moet de overheid ervoor zorgen dat de deur hier open gaat. Want mijn vrijheid. Ja, het is ook de vrijheid van zo'n restauranteigenaar om te zeggen, ja, je komt er niet in.
Pff, ingewikkeld is. Gerard, goedemorgen.
Goedemorgen.
Zeg het maar.
Ja, ik heb een opmerking. Je kan je eigen nu laten vaccineren natuurlijk tegen COVID-19 van vorig jaar. Maar dat is al 3 keer gemuteerd. Het paspoort zal niet helpen. Maar dan kan je eigenlijk ieder jaar laten vaccineren. Dat werkt gewoon niet, dat systeem.
Misschien gaan we ons ook wel ieder jaar laten vaccineren. Maar tot die tijd dat veel mensen gevaccineerd zijn en we een soort van groepsimmuniteit-achtig iets hebben, is het een goed idee of niet wat jou betreft, zo'n paspoort?
Nee,
duidelijk. Dankjewel. Duidelijk. En tot slot in deze uitzending praten we met Jaap. Goedemorgen.
Goedemorgen. Wat ik nog mis in deze discussie is de tussenoplossing van de mensen die weigeren te vaccineren, waar ik ook best begrip voor kan hebben, toe te laten bij de publieke evenementen, vliegreizen, noem het allemaal op, door een recentelijke negatieve uitslag op een coronatest.
Ja, dus dat het een soort alternatief is als je nog niet gevaccineerd bent.
Misschien zelfs wel een beter alternatief, want daar hebben we het niet over gehad.
Dan heb je geen paspoort, dan heb je de gelegenheid om naar je feestje te gaan op het moment dat je een negatieve uitslag hebt.
Ja, ik zie Tammy neeschudden, maar dat ga ik zo nog even aan de vraag. En dan sluiten we af, omdat Clubhouse zo leuk is, met Remco. Remco, zeg het maar.
Hoi, ja, ik zou wel voor een vaccinatiepaspoort zijn. Boven 50-plussers bijvoorbeeld.
Voor kwetsbare mensen dus vooral?
Ja, precies.
En voor jongeren, daar is dat dan niet nodig, want ja, die worden doorgaans toch niet zo ziek ervan.
Ja, zoiets. Ik denk dat dat wel een mooie middenoplossing is die iedereen wel voor goed voor is.
Nou, we geven het mee aan de leiders in Brussel. Dankjewel, Remco, ook voor het reageren. Ja, ze luisteren. Jij lacht, waarom lach je nou?
Ze zitten nu allemaal in Brussel te wachten tot BNR breekt.
Als wij klaar zijn, dan gaan ze verschijnen. Jij wil nog even reageren over die testbewijzen, Tammy? Dan gaan we.
Ja, ik ben het daar gewoon niet mee eens. Dat is veel te simplistisch. Want je kan natuurlijk ook negatief getest worden en dan nog alsnog mensen besmetten omdat het niet zichtbaar is. Er zijn allerlei kanttekeningen. Het is ontzettend duur. Dus ik vind dat we moeten ons gewoon allemaal laten vaccineren.
Prikken, prikken, prikken. Duidelijk. Dankjewel. Tot zover het breekijzer voor nu. Zometeen praat ik verder met Harmen en Tammy. Dan gaan we het hebben over de 5 dagen bedenktermijn bij een abortus. Weer een totaal ander onderwerp. De anonieme klachten aan het adres van Kamervoorzitter Khadija Ariep. En een gezellig feestje in het Vondelpark gisteren. Tot zometeen.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Welkom terug. Vandaag in mijn panel Tammy Schoots, transgenderactivist, en Harmen Krul, kandidaat Kamerlid voor het CDA. We gaan het hebben over een serieus onderwerp. De Tweede Kamer die stemt vandaag over de verplichte 5 dagen bedenktijd voor vrouwen die een abortus ondergaan. Meerdere partijen, zoals D66 en GroenLinks, die willen van die bedenktijd af. Maar de christelijke partijen zijn tegen dat wetsvoorstel. En het is van GroenLinks en PvdA dat voorstel. We gaan het hebben over abortus dus. Harmen, als ik kijk op jullie website, dan zie ik dat jullie zijn voor het behoud van die 5 dagen bedenktermijn. Waarom?
Eerst wil ik hier een paar dingen over zeggen. Ik vind het echt een heel lastig thema. Ik heb zelf altijd een beetje een hekel als ik over dit soort onderwerpen hoor. En dan ga ik nu hier zeggen hoe vrouwen hierin zou moeten handelen. Terwijl ik vind dat het en mijn plek niet is. Want dat is denk ik echt een individuele aangelegenheid. En mannen zouden zich dan niet op deze manier van deze plek mee moeten bemoeien. Mm-hmm. De 5 dagen bedenktijd. Ja, het is een keuze die kan je 1 keer maken. En er zijn ook voorbeelden van mensen, van vrouwen die spijt hebben gehad. We moeten ons niet bemoeien met de keuze, vind ik. Hè? Dus het is echt, die afweging is altijd aan de individu, aan de vrouw. Maar met die 5 dagen bedenktijd en de tijd om voor voorlichting kan je misschien voorkomen dat mensen spijt hebben. Want je kan de keuze maar 1 keer maken. En dat is de achterliggende gedachte waar ik me wel in kan vinden. Maar ik vind dit onderwerp echt, echt heel ingewikkeld.
Ja, misschien ook wel te ingewikkeld om in een paar minuutjes te bespreken.
Ja, ik weet ook niet of dit de plek is. En ik ben zeker niet de persoon om hier nu iets van te gaan vinden. Nee. Want laten we dat alsjeblieft houden bij degene die ermee te maken hebben. En dat is al verschrikkelijk genoeg.
Maar ik ben dus wel voor het beschermen van mensen. Ja, logisch. Maar die 5 dagen zou dat kunnen bieden. Tammy, er wordt ook gezegd, die andere partijen die zeggen juist, die bedenktermijn moet weg. Als je als vrouw voor een abortus komt, dan heb je daar natuurlijk echt wel over nagedacht. Hoe weegt dit voor jou af, die bedenktermijn?
Nou, laten we het eerst over hebben wanneer die bedenktermijn ingaat. Je hebt zoiets als de overtijdsbehandeling, en dat is 6 weken, en in die 6 weken geldt het eigenlijk nog niet. Dan hoef je niet 5 dagen te wachten. Dus iemand is al vrij laat, redelijk laat zwanger. Hè? Dus iemand heeft al tijd gehad om erover na te denken. Dat is echt wel belangrijk om hier ook te zeggen. Wat ik vind dat die 5 dagen doen, is, wat impliceert het? Het impliceert dat de persoon eigenlijk geen beslissing kan maken. Ja. Ga jij maar in een hoekje staan.
Ja, denk er nog maar eens even over na.
Ja, ga jij er nog maar even over nadenken. Super denigerend. Er zijn eigenlijk ook geen goede onderzoeken gedaan voor en na. Hè, van hoeveel mensen hebben nou spijt en wat is het effect van die maatregel? Dus ik heb in Amerika zijn er veel meer onderzoeken. Hebben ze een soortgelijke maatregel in Wisconsin gedaan. En een heel onderzoek in 2013. 93% heeft veranderd niet van mening, zowel voor als na die maatregel. Dus het is ook helemaal geen goede maatregel. Maar wat ik dan denk,
7% wel.
Ja. 7% wel. En dat is wel wat. En wat ik wel vind is, ja, waarom ga je dan op zo'n 5 dagen maatregel zitten? Maar waarom worden de psychologische hulp wegbezuinigd? Mm-hmm. Hoe vaak je dokter mag zien? En het is ook een kwestie van er naartoe komen. Dit zijn jonge meiden die met het OV moeten komen. Mm-hmm. Nou, dat kan voor €50 is misschien voor iemand midden 20 niet superveel. Nou, voor mij wel. Maar voor iemand van 16 al helemaal, die de OV moet gaan betalen en zo. En dat zijn allemaal verhinderingen. Je wordt gek, hè? 5 dagen, mm-hmm. met wie moet je erover praten? Ik zeg, zet gewoon in op die zorg. Ga die zorg verbeteren, psychologische hulp. En schaf dit af, want dit is gewoon echt onzin.
Ja, laten we even luisteren naar een persoon. Nee, ik ga het gewoon neutraal zeggen. Laten we even luisteren naar Kees van der Staaij van de SGP. Die maakte onlangs deze opmerking bij Jinek.
Ja, als we het zo geregeld hebben dat je met voor de aankoop van een pannenset nog 14 dagen bedenktermijn hebt, is het dan echt veel gevraagd om 5 dagen minimaal na te denken voor zo'n belangrijke beslissing? Dat ook, en dat heeft de wetgever ooit zo gezegd, dat dat ook vrijwillig en wel overwogen is.
Ja, ik denk, Tammy, ik zie je al met je hoofd schudden. Ja, die 5 dagen, dat 14 dagen op een pannenset, dat is toch wel iets anders dan 5 dagen over zoiets fundamenteels als abortus.
Hij maakt de verkeerde vergelijking, want een vrouwenlichaam is geen pan. Ja. En als je moet het vergelijken met andere medische ingrepen. Er is geen enkele medische ingreep waarbij je gedwongen wordt om na te denken. Ja. Zeg maar, dat is idioot. Dus ik snap ook gewoon niet zo goed waar hij dit vandaan haalt. En ik hoop echt dat meneer Krul, als hij de Kamer inkomt, dat CDA misschien wat positiever kan laten staan tegenover abortus. Wat hij zegt is heel goed. Individuele afweging. Ik hoop dat hij dat meeneemt, het CDA.
Kan volgende maand op hem stemmen.
Zeker niet. Sorry.
Kan dus wel. Jouw minister de Jonge, die heeft al gezegd dat hij hier eigenlijk hoe dan ook niks mee gaat doen. Want we zitten vlak voor de verkiezingen. Het is, zoals wij hier ook erkennen, ingewikkeld en zwaar onderwerp. Is het niet ook misschien een beetje campagne van PvdA en GroenLinks om dit dan nu nog te willen behandelen?
Ook dit weer. Het zou nu lekker zijn voor mij om te zeggen, ja, zie je, politiek bedrijf, vlak voor de verkiezingen. Nee, want het is een heel belangrijk onderwerp. Dus dat ga ik niet zeggen. Ik denk, ja, misschien grappig, hè? Een conservatieveling zit er tegenover iemand die er een heel sterke mening over hebt. Ik denk dat die verschillen helemaal niet zo groot zijn, want ik ben het met Tammy eens. Het is en. Die preventie, die zorg, die moet gewoon beter. Die moet zoveel beter. En dan kan je al zoveel problemen mee voorkomen. Waar ik het niet mee eens ben, is dat dan misschien leuk voor de discussie. Ik vind 7% wel heel veel. Want elke leven is waardevol, wordt dan gezegd. Ik vind 7% wel heel veel. En ik ben heel benieuwd, ik ken het onderzoek niet, wat dan de beweegredenen zijn geweest van die 7 personen. Want misschien is het niet eens de 5 dagen. Misschien was de twijfel daarvoor ook al aanwezig. Maar dat zou dan heel interessant zijn om daar naar te kijken.
Nou, misschien moet dat in Nederland goed onderzocht worden. Als dat er niet is, dan...
Helemaal eens. Maar ik denk dat je die 7% veel beter kan ondervangen met psychische hulp. Met betere begeleiding. Met ook financiële begeleiding. Ja. Want dat is ook vaak een overweging.
Ik denk wel dat het beter is om dit misschien na de verkiezingen op te pakken.
Ja.
Ik zie je na de verkiezingen, Armin.
Dit is een deal.
Ik hoop het voor Armin. Ja. We gaan een rondje eigen nieuws doen, jongens. Iets luchtiger misschien. Tammy, jij wilde het hebben over CBS-cijfers vanochtend. Gaat over samenwonende twintigers. Want die doen dat steeds minder vaak. Ik geloof als je naar de twintigers van nu kijkt en je vergelijkt die met de twintigers van 15 jaar geleden, dan wonen die minder vaak samen. Is dat erg?
Nou ja, het gaat om het even concreet krijgen. Het gaat over een verschil van 59% in 2000 en 47% in 2019. Dus we hebben het hier over een verschil van 12%. Ja. Dat is heel wat. Maar wat het leuke was aan dit onderzoek is dat ze dat verbonden aan economische factoren. En eigenlijk de grootste economische factor is, en dat was heel grappig, dat kwam eruit, dat jongeren die een vast contract hebben langer blijven samenwonen. Mm-hmm. En dat vond ik wel heel bijzonder.
Nou ja, je hebt dan natuurlijk zekerheid, dus dan is dat... Ja, waarom vind je het bijzonder?
Nou ja, misschien komt het ook wel door mijn eigen situatie, hoor. Soort van altijd op precaire contracten geleefd en zo. Dus ik kan me het gewoon niet voorstellen om een vast contract te hebben. Maar ja, het geeft wel een beetje de noodzaak aan van dat we naar vastere contracten moeten, zeker voor jongeren. En dat het ook voor hen heel erg belangrijk is. Want die hebben we vaak een beetje met die losse 5-jaarscontracten en die ketens, die hebben we daarin vastgezet. Vaste contracten voor jongeren.
Armin, ik hoorde jou net al zeggen, jij bent samenwonend, heb je een vast contract?
Ja, ik heb ook een vast contract. Ja, nee, maar
even, het CBS klopt weer gewoon.
Even amen, hè, want ik ben het hier zo mee eens. We zien dat de jongeren van nu ten opzichte van de jongeren van 20 jaar geleden gewoon minder kansgelijkheid hebben. Het is geen level playing field. Dat begint in het onderwijs. Daar kom je op een arbeidsmarkt die helemaal kapot geflexibiliseerd is. En dan heb je eindelijk misschien je vaste contractje en dan kom je op een woningmarkt waar je kansloos bent.
Ja.
Ze zijn echt een drietrap van problemen waar de jongeren van nu echt gigantisch op achterstand worden gezet.
Ja. Aan de andere kant, we zien dat jongeren alles later doen. Dus ze gaan later uit huis, beginnen later met seks experimenteren, dat soort zaken. Dus het is misschien ook, het past wel een beetje in die ontwikkeling ook, dat er ook minder wordt samengewoond.
Nou, over dat wonen, daar zei het CBS ook wat over namelijk. Dat ging ook over het leenstelsel. Sowieso dat studenten veel later pas uit huis gaan en met een studieschuld opgezadeld zitten. En dat vinden heel veel mensen heel erg lastig om te bevatten. Ik hetzelfde. Maar ja, over later seks en zo, dat weet ik al. Dat zal vast
mij eigenlijk een beetje.
Dacht ik.
Mijn indruk was juist dat het allemaal steeds jonger wordt.
Nee, ik geloof het niet. Nou, daar gaan we het een andere keer over hebben als ik het echt uitgezocht heb.
Volgende break.
Armin, jij wilde het hebben over het oplossen van de problemen die corona veroorzaakt voor het onderwijs. En dat heeft te maken met een live festival waar je
naar ik kom net uit Den Haag.
Is dat waars gedaan?
Een live festival. Ja, dat klinkt meteen weer heel fout. Nee, dat digitaal live festival.
Oh.
Ik kom uit Den Haag en ik ga straks vanmiddag terug naar Den Haag, waar het Doe Je Studieschuld Festival nu aan de gang is. Een festival waarbij heel veel studentenverenigingen, andere organisaties, de Jonge Klimaatbeweging en het CDJA, de jongere tak van het CDA, eigenlijk het leenstelsel aan het uitzwaaien zijn met heel veel muziek. Heel leuk. Dat is natuurlijk een beetje luchtig, maar er zit een serieuze ondertoon in. Namelijk dat dit echt het moment is om die kansongelijkheid in het onderwijs op te lossen. Mm-hmm. Het gaat niet alleen om de problemen die er door corona bovenop zijn gekomen, de onderwijsachterstanden, maar ook over de problemen die er al waren. Dat het nou helemaal moeilijker is als jij van mindere kom af bent om in dat onderwijsstelsel terecht te komen. Want je moet jezelf gewoon gigantisch in de schulden steken.
Ja.
Dat zijn zaken die waren er al, die zijn er nog steeds en die moeten we oplossen. Want als we het dan over perspectief hebben, want we hebben het heel veel over perspectief in 2021, zijn dit hele concrete dingen waar we de jeugd weer wat toekomst kunnen geven. Mm-hmm. En daarom is het leuk, denk ik, dat er zo'n festival aan de gang is.
En is dat alleen maar met geld? Of wat is jouw idee over hoe je dat oplost, die problemen?
Nou, ik denk niet dat alleen maar met geld is. Ik ben ook geen fan van het plan van GroenLinks. Die zeggen, nou, je krijgt gewoon 10.000 euro als je 18 wordt en daarmee gaan we de kansongelijkheid oplossen. Dat is voor mij veel te simplistisch. Je moet echt naar het systeem kijken. Het systeem van ongelijkheid in Nederland, dat met de naam Harmen je meer kans hebt op een sollicitatie dan met de naam Noordien.
Mm-hmm.
Dat los je niet op met geld. Dat is een cultuurverandering. En ik vind dat de politiek daar echt, en dat de jonge generatie ook, die zich hier hard voor maakt, echt die stap naar voren moeten zetten.
Ja.
En ons laten horen hierin.
Maar kan de politiek een cultuurverandering afdwingen of teweeg brengen? Ja.
Nou, dat is moeilijk. Dat begint namelijk vanuit de samenleving zelf. Maar we zien in de samenleving heel veel initiatieven, juist onder jongeren, die hier aandacht voor vragen. Mm-hmm. En daar kan de politiek natuurlijk een versterkende rol in zijn.
Ja.
Door dat geluid te laten horen.
Ja. Jullie, nobel wat jullie doen. Ik zag een grafiekje in NRC dit weekend. Daaruit blijkt dat de jongeren het CDA niet echt weten te vinden. Dus je doet het niet voor de campagne, denk ik. Want ja, jongeren stemmen geen CDA.
Is dat zo?
Ja.
Nou, ik denk dat volgens mij valt dat wel mee. Volgens mij onder Balkenende stemde ongeveer 30%.
Maar daar zijn we nu niet meer.
Kansgelijkheid is een tijdloos verhaal.
Hmm.
Dus ik blijf hier komen, Ivan. Ik kom overal om dit verhaal te vertellen. Jongeren moeten gaan stemmen. En ik ben heel eerlijk minder geïnteresseerd. Dus dat is niet echt partijpolitiek. Hmm. Op welke partij ze dan allemaal gaan stemmen. Maar ze moeten gaan stemmen. Ze moeten gaan stemmen, want deze generatie kan het zich niet veroorloven om hun democratisch recht niet te laten horen. Dus niet alleen kabaal maken op straat, maar juist kabaal maken in dat stemhokje. Want dat is waar je het verschil kan maken met onze 1,5 miljoen jongvolwassenen.
Hoe gaan we die ongelijkheid oplossen, Tammy?
Kijk, dit zijn natuurlijk allemaal mooie praatjes van Harmen, maar uiteindelijk gaat het natuurlijk wel over geld. Want ook als je wil afdwingen dat er een cultuurverandering komt, dan moet je mensen laten omscholen, dan moet je daar cursussen voor geven, moet je meer ruimte geven voor docenten, voor sollicitatieprocessen. Problemen in het onderwijs is gewoon dat er zo weinig geld naar docenten gaat. Mezelf ook, constant allemaal vakken krimpen in. Ik heb vakken waar ik 1 uur per week op Zoom moet verschijnen, weet je wel. En dan vervolgens, dit is je vak, daar haal je dan 6 EC voor. Dus het gaat over geld, het gaat over faciliteiten.
Ja.
Dus het zijn mooie praatjes, maar het klopt niet.
In een pandemie, dat is gewoon gevaarlijk. Dat ondermijnt de bereidheid om je te willen laten vaccineren. En daarmee is dat een ondermijning van de volksgezondheid.
Ja, Van Hagen die had uitspraken over de coronavaccins en dat die mogelijk gevaarlijk zouden zijn. Hij verwees ook naar cijfers van het LAREP. Mensen die overleden zijn na een vaccin. Minister De Jonge, minister van jouw partij, Harmen, is dat de goede manier om Wiebren van Hagen? Ja, je merkt dat dit de jongen raakt, dit soort opmerkingen, om hem op zo'n manier kal te stellen of in ieder geval aan de kant te zetten.
Het raakt Hugo De Jonge, omdat Hugo De Jonge elke dag geconfronteerd wordt met de ernst van de situatie. Mm-hmm. Die is elke dag op stap, die is op pad, die ziet hoe erg het is. En ik erger me echt kapot aan de knip- en plakcultuur van deze partijen die inderdaad gewoon nepnieuws verspreiden in het parlement, daar een heel klein fragmentje van maken en een hele grote groep mensen in Nederland vervolgens verder die angsttunnel induwt. Het is echt gevaarlijk als je gewoon liegt over cijfers en feiten. Je hebt een voorbeeldfunctie als volksvertegenwoordiger. Mensen luisteren in jou, naar jouw woorden tellen.
Ja.
Want het is altijd het voorloper van het handelen. En dan gaat er iets mis of mensen inderdaad... En dan is het, ja, maar zo is het niet goed geïnterpreteerd. Ik vind het heel goed dat Hugo de Jonge in dit debat een keer zei waar het op staat.
Ja, en hij reageert dan toch... je hoort dat, dat het hem emotioneert, dit soort opmerkingen. Dat is ook goed. Je denkt niet van hij moet dan toch maar kalm blijven... en toch maar weer uitleggen hoe het dan echt zit. En dat is dan misschien wat minder spannend om te zien. Nee. Maar hij mag ook wel eens een keer laten horen wat hij er echt van vindt.
Nee hoor, Hugo de Jonge is geen monnik. Hugo de Jonge is een minister. En ik vind het best goed dat hij af en toe een menselijke kant laat zien.
Nou, eens kijken of Tammy iets positiefs over het CDA weet te zeggen. Hugo de Jonge, pakt hij het goed aan?
Nou, je zet me wel weer voor het blokje, man.
Nee hoor, dat is wel mijn beeld.
Nee, maar ik denk dat we wel zo'n wieberen van Haga... Kijk, het probleem met het beleid van de overheid... is natuurlijk dat het maar heel eenzijdig is. Hè. Gaat allemaal op hele platte medische feiten. En wat we daar gewoon missen is hè, het sociologische aspect. Allerlei andere expertises. En ik ben niet de enige die dat zegt. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid zei ook... we hebben meer experts nodig. Bijvoorbeeld zo'n socioloog. Want eigenlijk moet je zo'n wieberen van Haga interpreteren als... een soort paniek. Paniek die bij heel veel mensen leeft. En dat is waarom hij het ook zo goed doet. Kijk, wat hij zegt is natuurlijk onzin, maar dat gevoel moet je serieus nemen. En dat is iets wat deze regering, en zeker meneer Pragmatisme, Hugo de Jonge, niet meenemen.
Hoe vind je dat je dat gevoel, want het staat ergens voor, hè? Daar stemmen mensen op die partij, dus er zijn mensen die herkennen zich in Van Haga. Hoe moet je dat gevoel adresseren, Harmen?
Nou,
counteren?
Je hoeft het niet te counteren. Je moet het juist niet counteren. Je moet het op een goede manier uitleggen. En ik ben het wel met Tammy eens. Die zegt van ja, we hebben te eendimensionaal gekeken naar deze crisis. Te lang. Het is inderdaad, het OMT heeft het vanuit een eendimensionale benadering... namelijk die medische platte feiten. Hoe komen we medisch uit deze crisis? En de aandacht voor zoveel nevenschade, als het ware. Ik ben geen socioloog, maar je ziet gewoon wat het doet... met jongeren, met andere generaties. Daar is te lang te weinig aandacht voor geweest. Maar dat is geen vrijbrief. Dat is nooit een vrijbrief om vervolgens leugens te verspreiden. Omdat je weet dat het gevoel er is. Je wil er een bepaald effect mee bereiken. Namelijk stemmen of aandacht. Dus je gaat het aanwakkeren met nepfeiten. Dat is nooit de oplossing.
Nee. Je hoorde haar net even al tussendoor. Deze vrouw.
Ik open de vergadering van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
Dat is Ghadi Sharib, voorzitter van die Tweede Kamer. Die wil geloof ik nog wel een tijdje door, een termijn door. Er is best wel wat onrust over een artikel... dat gistermiddag verscheen bij RTL Nieuws. In dat artikel wordt Ariep door anonieme bronnen... nou behoorlijk slecht nieuws neergezet. Ze zou zich te veel bemoeien met zaken zoals de renovatie van het Binnenhof. Ze zou manipulatief en leugenachtig zijn. Alleen, er is één probleem. Het zijn dus allemaal anonieme sprekers. Ze hebben heel veel mensen gesproken bij RTL, maar... allemaal anoniem dus. Op sociale media regent het bijval voor Ariep... want veel mensen vinden die anonieme critici laf. He, spreek je dan gewoon uit als je er iets mis mee vindt. Zeg het dan gewoon, waarom moet het anoniem? En er is dus ook veel kritiek op RTL weer. Van ja, dit stuk, misschien is het helemaal niet zo'n best stuk. Want ja, met allemaal anonieme bronnen, wat moeten we hiermee? Je beschadigt nu één persoon. Tammy, ben jij fan van Khadija Ariep?
Nou, ik heb altijd een soort... Ik weet niet, ik ben altijd. Ik wil heel graag van de PvdA houden, maar ze doen het altijd verkeerd. Wat ik gewoon van deze situatie vind, dit is gewoon een politieke aanval. RTL is gewoon een privaat bedrijf die hier de Partij van de Arbeid gewoon helemaal kapot zit te maken. Een van de laatste bakende
Khadija. Ze hebben heel veel bronnen gesproken en die hebben heel veel bronnen.
Ja, maar ik vind het al een beetje bijzonder dat de journalistieke standaarden opschuiven naarmate we zeg maar richting de verkiezingen gaan. Ik vind het gewoon een politieke aanval. En ik zou gewoon graag willen horen wie dat zijn en gewoon dat er een echt gesprek komt.
Ja, maar dat is het idee natuurlijk van anonieme bronnen, dat je dat niet weet.
Maar waarom moet het dan nu gepubliceerd worden? Weet je, waarom niet?
Omdat zij nu door wil. Dat speelde een jaar geleden niet. Toen
ja, maar misschien moet je dat dan net voor dat ze herverkozen wordt of na de verkiezingen doen. Want dit is natuurlijk ook gewoon een aanval op de Partij van de Arbeid.
Ja, nee, natuurlijk dat je er invloed mee uit wil oefenen met zo'n artikel, dat is duidelijk. Er zijn allerlei Kamerleden ook die zich daarover uiten. Bijvoorbeeld Pieter Omtzigt, die schreef: kritiek mag, maar dan openbaar. Want anoniem zeggen dat iemand achterbaks is, dat is achterbaks. En Renske Leijten die vindt ook dat het heel kwalijk is om Ariep zo weg te zetten. Dat heeft een doel. En door anonimiteit weten we niet welke belangen er spelen. Ik ben blij met een voorzitter die voor de Kamer opkomt. Dat is wel eens anders geweest. Zo was Van Miltenburg echt een ramp. Leijten steekt nog even mevrouw Miltenburg een mes in haar rug. Harmen, heb jij er ook moeite mee dat dit allemaal anonieme klachten zijn?
Ja,
maar RTL Nieuws, dat is toch een serieus te nemen medium. Als het is geloof ik de chef van de politieke redactie die het geschreven heeft. Als die al die mensen gesproken heeft, dan kunnen we dan niks meer met anonieme bronnen? Moet je dan...
Jawel, je kan zeker wat met anonieme bronnen. Maar ik denk wel dat je in het grotere verhaal... dat het wel heel vaag wordt als je met zoveel anonieme bronnen staat. Ik heb een beetje het beeld van, er staat iemand in een parkeergarage een beetje mensen aan te spreken of ze, nog wat, of ze wat nog wat naars over Ghadi Sharib willen vertellen.
Zo'n regenjas.
Met zo'n regenjas. Ja. Heb je nog iets over Ghadi?
Gleufvoet.
Ja, ik vind het inderdaad ook een van de mindere leuke dingen van verkiezingen, hè, dit soort stukken. Ja. Ja.
Zou je het wel zien zitten nog, mocht je in de Kamer komen om 4 jaar door te gaan met
Nou,
of heeft het CDA nog een mooie kandidaat klaarstaan?
Nou kijk, ik als jongere, als politieke junkie, ben ik zo iemand die dan voor zijn lol de hele dag naar NPO Politiek zit te kijken.
Oh,
dat behoort er een beetje bij. En vanuit die hoedanigheid vind ik Ariep altijd wel een hele goede Kamervoorzitter. Ja. Maar als persoon, ik ken elkaar natuurlijk helemaal niet. Maar als Kamervoorzitter denk ik, ik vind dat ze dat goed doet.
Jij zou wel onder haar leiding nog een tijdje door willen. We gaan het nog heel even kort hebben over dat Vondelpark. Daar was het namelijk ouderwets gezellig.
Gezellig, druk.
Zin in een festival.
Ja, ik ook.
Jongeren grepen het mooie weer aan om naar buiten te gaan en stonden dus in dat park, maar daar werd het wel heel erg gezellig. Burgemeester Halsema was er minder blij mee. Het werd er te druk, het park moest worden leeggeveegd. Begrijpelijk dat iedereen de buitenlucht op zoek, want het was ook heerlijk weer bovendien en we willen allemaal eruit. Gaat dat misschien een beetje te ver, Tammy, om dan te zeggen, het is te druk in de buitenlucht, we gaan gelijk het park ontruimen?
Ja, dit is echt zo'n ding waarbij je beide kanten wel in kan komen. Kijk, zo'n burgemeester kan niks eraan doen dat daar dat park nou eenmaal te vol is. Maar aan de andere kant, als ik die filmpjes heb gezien, de ontlading van de jongeren met elkaar ontmoeten, weet je wel, dat is waar je jeugd over zou moeten gaan.
Ja.
En daar doen we gewoon echt te weinig voor. We hebben te weinig experimenten met jongeren. We bieden ze te weinig perspectief. Dus heel eerlijk, mensen gaan me echt haten, maar ik kan me wel enigszins relateren aan die jongeren.
Wel jammer dat die jongeren dat als een tering zo achterlaten, dat park. Dat is dan
Hoort een beetje bij jong zijn.
Tot slot, Harm, nog even een politieke vraag. Als we allemaal naar het park gaan, kunnen ook de terrassen dan weer open? Want daar kan je.
We kunnen niet allemaal naar het park. Oh. Ik ben het er niet mee eens. En ik vind het ook afbreuk doen aan die hele grote groep jongeren die op 9 vierkante meter wel gewoon binnen blijven zitten. Ja, het hoort bij jong zijn. En ik snap dat er een uitlaatklep nodig is. Maar laten we nu niet doen alsof de jongeren allemaal naar buiten zijn gegaan en een feest hebben gevierd in het Vondelpark. Er zijn heel veel jongeren die gewoon thuis zitten, die ook een festival volgen. En een festival kan ook namelijk digitaal zijn. Dus ik ben het er niet helemaal mee eens dat de jongeren allemaal naar buiten gaan.
Ja, ik heb nog wel een leuke tip voor iedereen die wel uit wil. Over 2 minuten en 50 seconden begint de verkoop van die proeffestivals van Field Lab. Dat is volgende week zaterdag en zondag. Weekend daarna ook twee festivals en 2 evenementen in de Ziggo Dome. Dus als je dat wil, dan moet je nu je laptop pakken en gaan boeken op fieldlab.nl.
En als er meer naar tickets swappen, dan worden ze alweer aangeboden.
Fieldlab-evenementen.nl. Ja, de prijs valt ook reuze mee. Kijk. Goed, dankjewel. Fijn dat jullie er waren. Dank voor deze aflevering van BNR Breekt. Tammy Schoots, transgenderactivist, en Harmen Krul, kandidaat Kamerlid voor het CDA. Morgen is BNR Breekt er weer, dan met Nina van den Dungen. En tot die tijd kan je ons volgen op de socials, op @BNR op Twitter, op @BNR Nieuwsradio op Instagram en natuurlijk op BNR.nl. Zometeen dus zaken doen met Thomas van Zel. Ik ga even kijken of die Fieldlab-evenement-tickets nog te krijgen zijn, want er zijn er maar heel weinig en heel veel mensen willen erheen. En morgen Nina dus. En veel plezier met Thomas.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.